Ik ben die ik ben. Letterlijk betekent dat dat hij zal zijn die hij is. Je kunt wel zeggen wie je bent, maar dan is het ook de bedoeling dat je ook dat bent in de praktijk van je leven. Ik zal zijn die ik ben. En zo heeft Abraham de Heere God mogen leren kennen in zijn leven. Genesis hoofdstuk 22 vanaf vers 1 wilde ik graag met jullie lezen. Tot en met vers 14. Een hele bekende geschiedenis. Deze geschiedenis die wil ik graag met jullie doornemen, omdat we in de lijdenstijd terechtgekomen zijn. En heel veel mensen deze 40 dagen tijd op allerlei manieren invullen. Sommige mensen denken, nou, het is een hele mooie tijd om te vasten en maar af te vallen. Anderen denken van, we gaan vasten om ons lichaam te ontgiftigen. En heel veel mensen zijn bezig met deze vaste tijd, maar toch vaak op zichzelf gericht. Maar ja, wat is eigenlijk het lijden? Wat is het lijden waar we in deze tijd over na willen denken? Vandaar Genesis 22 vers 1. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zeide tot hem, Abraham, en deze zeide, hier ben ik. En hij zeide, neem toch uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac, en ga naar het land Moria en offer hem daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel en nam twee van zijn knechten met zich, benevens zijn zoon Isaac. Hij kloof de hout voor het brandoffer, begaf zich op weg en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Toen Abraham op de derde dag zijn ogen opsloeg, zag hij die plaats in de verte. En Abraham zeide tot zijn knechten, blijft gij hier met de ezel, terwijl ik en de jongen daarginds heen gaan. Wanneer we hebben aangebeden, zullen wij tot u terugkeren. Toen nam Abraham het hout van het brandoffer, legde het op zijn zoon Isaac, en nam het vuur en een mes met zich mede, en zo gingen die beiden tezamen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zeide, mijn vader. En deze zeide, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. En zo gingen die beiden tezamen. Toen ze aan de plaats die God hem genoemd had gekomen waren, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. Daarop strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heren riep tot hem van de hemel en zeide, Abraham, Abraham. En hij zeide, hier ben ik. En hij zeide, strek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij Godvrezend zijt en uw zoon, uw enige, mij niet hebt onthouden. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en dan zag hij een ram achter zich met zijn horens verward in het struikgewas. En Abraham ging en nam de ram, offerde hem ten brandoffer in plaats van zijn zoon. En Abraham noemde die plaats de Heere zal erin voorzien. Waarop nog heden gezegd wordt, op de berg des Heren zal voorzien worden. Tot zover deze indrukwekkende woorden. En natuurlijk begrijp ik jullie redeneringen maar al te goed. Hoe kan God ooit van een vader vragen om zijn eigen zoon te doden? Dat begrijpen we absoluut niet en dat gaat er ook voor ons niet in. Dit is onbegrijpelijk. Nou, en net zoals dat wij dit niet kunnen begrijpen, zo onbegrijpelijk is het dat God zijn eigen zoon offert voor jou, voor mij. Het is niet te bevatten. Het is heel mooi om te zien hoe Abraham de Heere God steeds beter leerde kennen. We hebben verschillende namen van God bezongen. Als je de namen van God gaat ontdekken in de Bijbel, Dan kan ik u vertellen, er staan meer dan 300 verschillende namen van God in de Bijbel. Dus ja, dat zijn er heel wat. Toen Abraham in contact kwam met Melchizedek, daar hebben we de eerste naam van God die Abraham leerde kennen. Toen zei Melchizedek, die had het over God de Allerhoogste. En die naam die nam Abraham ook over God de Allerhoogste. In Genesis 14 kun je dat vinden. En dan heb je de naam El Elyon, God de Allerhoogste. Een andere naam die Abraham leerde kennen van God, want Abraham leerde God steeds beter kennen, hij werd zelfs een vriend van God genoemd, is toen de Heere God bij Abraham kwam in de tent en Sara in de tent achter hem zat en dat God zei dat Sara over een jaar een kind zou krijgen, te bestemder tijd. En toen zei de Heere God, toen Sara lachte, en Abraham zei van, hoe kan zoiets gebeuren? Ik ben oud, mijn vrouw, haar moederschoot is gestorven. En dan noemt God zijn tweede naam. El Shaddai. Zou voor de Heere iets onmogelijk zijn? God de Almachtige. God de Allerhoogste. El Elyon. God de Almachtige. El Shaddai. En dan krijgen we dat derde moment. En dat is het moment vlak voor deze geschiedenis. Vlak voor deze geschiedenis in Genesis 21, vers 33, waar Abraham in Beersheba is en hij die bron ontvangt, een verbond sluit met Abimelech. En dan bij deze bron spreekt hij uit in vers 33 van Genesis 21... En Abraham plantte te Beersheba een tamarisk. Hij riep de naam van de Heere aan. En hoe noemt hij hem hier? De eeuwige God. De hoogste God. De almachtige God. De eeuwige God. El Olam. Hier heb je zomaar drie namen van God die Abraham zich eigen maakte. En waarvan Abraham wist, ik heb te maken met God, de eeuwige. En juist in dit hoofdstuk 22 vinden we dat de gebeurtenis die hier plaatsvindt, zijn schaduw ver vooruitwerpt op zelfs 2000 jaar later. Wat er toen gebeurde op diezelfde plek. God, de eeuwige. God die de geschiedenis al helemaal overziet. Niet alleen de geschiedenis van Abraham, maar ook de geschiedenis van Israël. Abraham, de stamvader van Israël. Weet u, toen God Abraham riep, en vanuit Abraham dat volk van Israël liet geboren worden, Isaac, uit een dode moederschoot geboren. Israël had er überhaupt helemaal niet kunnen zijn. Israël was toen in Isaac een biologisch wonder en Israël is vandaag nog steeds een godswonder. Wat uit de dood herrezen is. Maar weet je, toen God met Israël zijn plannen had, toen overzag God allang de hele geschiedenis van Israël. God zei tegen Abraham al in Genesis 15 dat Israël 400 jaar in Egypte verdrukt zou worden, terwijl Isaac er toen nog niet eens was. Jacob sowieso niet. En Jozef ook niet, die toen naar Egypte. God overzag de hele geschiedenis van Israël. Misschien is het je wel eens duidelijk geworden dat als er gesproken wordt over de Messias in het woord van God, dat je dan ook heel veel terug kunt vinden in het Messiaanse volk. Israël. Want toen Israël in Egypte zich tot een volk ontwikkelde, want ze zijn met 70 man daar begonnen. Ze kwamen daar als het ware in een soort quarantaine terecht, in het land Gozen. Waarom? Nou, ik weet zeker, als Jacob in het land Kanaan gebleven was, dan hadden de zonen van Jacob zich vermengd met de volkeren die daar waren. En dat was het einde van het land van het volk Israël. En toen heeft God een plan bedacht. Hij heeft ervoor gezorgd, en Jozef die getuigt er ook van later, dat God hem naar Egypte gezonden heeft. God heeft het volk naar Egypte gebracht en daar kwam, nou ja, het woord quarantaine is natuurlijk een heel actueel woord tegenwoordig. Maar goed, daar kwam dat volk Israël als het ware in quarantaine. Een eigen land kregen ze daar, een eigen stukje land. En daar heeft dat volk Israël zich ontwikkeld. Maar toen Israël daar als het ware geboren werd, wat gebeurde er toen met alle jongetjes daar? Die werden gedood. Toen de Messias geboren werd in Bethlehem, wat gebeurde er met alle jongetjes daar in Bethlehem? Die werden gedood. Kunnen we niet lezen in het woord van God dat hij, Hosea, staat dat hij zijn volk Israël uit Egypte geroepen heeft? En wat lezen we over de Heer Jezus in Matthäus? Hij heeft Jezus, de Messias, uit Egypte geroepen. Wat was het eerste toen het volk van Israël uit Egypte bevrijd werd? Het eerste, de eerste barrière was de Schelfzee. Ze gingen dwars door het water heen en ze klommen uit de Schelfzee omhoog. Wat was het eerste wat Jezus deed toen hij met zijn bediening begon? Hij kwam bij de Jordaan. En hij dompelde zich onder in de Jordaan en hij steeg uit de Jordaan omhoog. Wat gebeurde er met het Messiaanse volk toen ze uit de Schelfzee omhoog kwamen? De schrift vertelt dat ze 40 jaar in de woestijn beproefd werden. Wat gebeurde er met Jezus, de Messias, toen hij uit het water de Jordaan omhoog kwam? We lezen het woord dat hij 40 dagen in de woestijn verzocht werd. Wat lezen we over het volk van Israël? Dat Mozes 12 verspieders uitzond om het land te verkennen, om het land in bezit te gaan nemen. Wat lezen we van de Heer Jezus? Hij zond 12 apostelen uit om het land te gaan verkennen. En om het land, het koninkrijk te vestigen. We lezen dat de verspieders de vrucht van de wijnstok meebrachten. We lezen van de Heer Jezus dat hij niet meer van de vrucht van de wijnstok zal drinken. Waarom? Omdat in ongeloof ze het land niet in bezit konden nemen. En zo kan ik nog een hele tijd doorgaan. Om te laten zien dat de Messias zich één gemaakt heeft met het Messiaanse volk. En nu zien we hier Abraham. Abraham waar God een bijzonder plan mee heeft. Abraham die beproefd werd. Ik denk beproefd werd als geen van u allen. Je zult het maar eens moeten overkomen. Dat God van je vraagt om je kind te offeren. Maar dat deed God niet zomaar. Trouwens, misschien even een korte opmerking daarbij. John Piper heeft in het laatste Zoeklicht een prachtig artikeltje geschreven over: mag je je kinderen in gevaar brengen wanneer God het van je vraagt om het evangelie ergens te gaan verkondigen? En het antwoord luidt kort en duidelijk: ja. Zo. Moet maar eens lezen. Heel interessant dat artikel. Want in deze tijd waar onze kinderen als prinsjes en prinsesjes gepamperd en opgroeien, is dat een boodschap die lijnrecht tegen heel veel ouders in zal gaan. Maar tot hoever mag God gaan in je leven? God die heeft met Abraham een heel bijzonder plan. De eerste beproeving in zijn leven was dit dat hij Ur der Chaldeeën, zijn maagschap, zijn hele familie daar los moest laten. Abraham woonde in een heidense stad, Ur, waar de God van, hè, zoals we die kennen, de allerhoogste God, niet gediend werd. Abraham werd weggeroepen. Dat is het eerste. Hij moest de wereld loslaten. Dan het tweede wat we met Abraham zien. Dat was een tweede beproeving in zijn leven. Een tweede stukje gehoorzaamheid in het leven van Abraham. Dat was dat zijn neef Lot die ging met hem mee. En er kwam een moment dat God tegen Abraham zei: Abraham, je moet je neef Lot loslaten. En Lot staat in de Bijbel bekend als iemand die het randje opzocht en in Sodom ging wonen, van Sodom werd. Je zou kunnen zeggen, wereldgelijkvormigheid. En Abraham zei, God zei tegen Abraham: Abraham, je moet dat loslaten. En dan komt de derde beproeving in het leven van Abraham. Dat God tegen Abraham zegt: Abraham, die zoon Ismaël van jou, die jij verwekt hebt, waarin je zelf als het ware gewerkt hebt, de werken van het vlees, om maar zo te zeggen, je moet Ismaël loslaten. Zo, dat viel niet mee. Dat viel niet mee, om je eigen zoon. Misschien heeft Ismaël wel eens sprekend op Abraham geleken. Het was wel zijn zoon. En dat God tegen Abraham zei: stuur hem weg. Want hij kan niet bij Isaac blijven. En dan komt die laatste beproeving. Die vreselijke. Ziet u dat het in heftigheid toeneemt? Dat het steeds hoger wordt, die beproeving. En dat God dan tegen Abraham zegt: Abraham, die zoon die je van mij gekregen hebt, de zoon van de belofte, moet je loslaten. Weet je wat wij als christenen heel vaak doen? Als God ons iets geeft, een talent, of een partner, of een kind, of een baan, of wat dan ook, en dan belijden we, ja, we hebben het van God gekregen, en als we van God iets krijgen, we staan met open handen voor God, en God geeft ons dat, dan knijpen we onze handen dicht. Zo, hebbes. En dat wil God nou juist niet. Dat we onze handen open houden. En zeggen: Heer, wat u mij gegeven hebt, het is van u. Het is niet van mij. Zo ver gaat het op de weg met God voor Abraham. En dan zien we in dit gedeelte dat God en Abraham als het ware op pad gaan. We lezen hier in dit stukje al over de vader en de zoon. Die op weg gaan naar de offerplaats. Weet u dat in Romeinen 4 vers 16, daar staat iets over Abraham, iets heel moois. Daar staat dat Abraham de vader van ons allen geworden is. Van alle gelovigen. Hij is het oerbeeld van geloof, Abraham, de vader van ons allen. En daarin is Abraham een beeld van God de Vader, onze hemelse Vader. En daarnaast zien we Isaac. Isaac, de beloofde zoon, een beeld van de Heer Jezus. De zoon waar zo lang naar uitgekeken werd. En het is niet zomaar, misschien is het wel goed om dat even op te slaan in Johannes hoofdstuk 8 vers 56. Daar staat een heel interessant vers. In vers 56 staat er, in Johannes 8 vers 56, uw vader Abraham, en hij heeft dit, spreekt hij tot het Joodse volk, uw vader Abraham heeft zich erop verheugd mijn dag te zien. En wat komt er dan? En hij heeft die gezien. Abraham heeft meer gezien dan dat u denkt, hoor. Hij heeft de dag van Christus gezien. God die Abraham mee naar buiten nam en zei: Abraham, kijk eens naar boven, naar die sterren. Naar jouw zaad. En dan zegt de Galatenbrief, daar staat in het Hebreeuws niet zaden, maar zaad in het enkelvoud. Christus. En dan staat er, en Abraham geloofde God. Hij geloofde in diezelfde Heer waar jij ook in gelooft. En wat staat er dan? En God rekende dat hem toe tot gerechtigheid. Abraham heeft zijn zoon zien sterven op het altaar. Abraham heeft meer gezien dan dat u denkt. Abraham heeft zelfs de dag van de Jezus Christus gezien, waarop Christus in al zijn heerlijkheid naar beneden zal komen. U zegt, hoezo dat dan? In Hebreeën 11 lezen we dat Abraham uitkeek naar de stad met de fundamenten. Kent u dat stukje uit Hebreeën 11? Laten we het even lezen. Hebreeën 11. Want u zit een beetje te kijken zo van, waar haal je dat nou toch vandaan? Nou, dat willen we niet. In Hebreeën 11. Daar staat in vers 9. Hebreeën 11 vers 9. Door het geloof heeft hij vertoefd, dat gaat over Abraham, in het land der belofte, als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde, in tegenstelling tot Lot, met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want, en daar komt het, waarom leefde hij in tenten? Want hij verwachtte de stad met de fundamenten, waarop God de ontwerper en bouwmeester is. En weet u over welke stad het dan gaat? Over de stad die in Openbaring 21, moet je nagaan, genoemd wordt, waar de Heere God tegen Johannes zegt, ik zal je tonen de bruid van het lam. En wat komt er daar naar beneden? Het hemelse Jeruzalem. Versierd met de fundamenten. Nou, dat is nou de eeuwige God, hè? Die over alle tijden heen zijn plannen lang klaar heeft. De eeuwige stad. Want weet u, er staat in de Bijbel dat wij als gemeente gebouwd worden tot een woonstede van God in de geest. Wij zijn Gods stad, waar hij wil wonen. En dan zal hij verheerlijkt in zijn gemeente op aarde terugkomen. Dat is de dag van Christus. En daar, ja, ze zeggen wel eens, jij bent zo'n Maranatenman. Ja, inderdaad. Want daar keek Abraham ook naar uit. Abraham was ook een Maranatenman. Hij keek uit naar de komst van Jezus. Dat was Abraham. Abraham heeft veel meer gezien dan dat je denkt. En dan staat er, zo gingen die beiden tezamen. Dat kun je drie keer lezen in dit stukje van Genesis 22. Zo gingen die beiden tezamen. Abraham de zoon, of Abraham de vader en Isaac de zoon. Er staat in Amos, gaan er twee tezamen, zonder het met elkaar eens te zijn. Met andere woorden, ze waren onafscheidelijk met elkaar onderweg. En ik geloof dat God de Vader en God zijn Zoon onafscheidelijk met elkaar waren. Tot Jezus aan het kruis hing en midden op de dag het donker werd en God de Vader zijn eigen zoon moest loslaten. Maar tot op dat moment zijn vader en zoon samen op weg gegaan, onafscheidelijk. Maar ze hadden ook alle twee, gaan er twee tezamen zonder het eens te worden. Ze hadden alle twee hetzelfde reisdoel. Ze wisten waar het naartoe ging. Waar ging het naartoe? God had Abraham niet alleen een land aangewezen, maar ook een stad, een plaats aangewezen. En dan staat er een aantal keer in het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben, naar de plaats die ik je genoemd heb. Nou, Abraham zijn navigatie instellen, waar is dat dan ongeveer? Hij wist het precies. Weet u welke plaats dat het was? Het was de plaats waar hij een aantal jaren eerder geweest is en waar hij een ontmoeting gehad heeft met een heel bijzonder iemand. Het was de koning van Salem. De koning van gerechtigheid. Het was Melchizedek. Die daar koning was van Salem. En die met brood en wijn naar Abraham toe kwam. U kent misschien die geschiedenis wel. En wat deed Abraham toen? Daar heb je inderdaad dat God zich aan Abraham openbaarde als El Elyon. God de hoogste, de allerhoogste. En wat lezen we dan van Abraham? En Abraham, die had de koningen van Kedar Laomer verslagen en Lot bevrijd. En dan staat er, Abraham gaf aan deze koning van alles de tiende. Zo, dat was heel wat. Hij heeft die koning daar behoorlijk rijk gemaakt. Hij gaf hem van alles de tienden. En toen heeft God gezegd, daar moet je naartoe. Naar diezelfde plaats. Waar jij toen van alles de tienden gaf. Maar nu ga je daar naartoe. Nu zul je een ontmoeting hebben met de Allerhoogste. Waar ik niet alleen de tienden van je vraag, maar je zoon. En zo gingen die beiden tezamen. Isaac zal deze weg niet zo moeilijk gevonden hebben. Die vond het prachtig om met zijn vader op pad te gaan. Met een paar ezels, een paar knechten. Ze gingen tezamen. En Jezus met zijn vader. Weet je, er is een vers wat mij altijd zo aanspreekt. Als er Jezus in de hof van Gethsemane naar voren treedt om zich gevangen te laten nemen, dan staat er in Johannes 18, Jezus dan alles wetende wat over hem zou komen. Hij wist het allemaal al. En dat maakt het lijden nog veel zwaarder. Jezus wist wat over hem zou komen. Misschien nog een vergelijking die zo mooi is. Als u kijkt in Genesis 22, dan lezen we dat de vader en de zoon op weg zijn naar die plaats die God hem genoemd heeft. En dan staat er in vers 4, toen Abraham op de derde dag zijn ogen opsloeg, zag hij die plaats in de verte. Inderdaad, Abraham zag op een tweevoudige manier die plaats in de verte. Abraham zag het uiteindelijke Golgotha, waar de vader zijn zoon zou offeren. Maar hij zag ook fysiek de plaats in de verte. Wanneer? Na 3 dagen. Op de derde dag. Weet u dat je deze uitdrukking op de derde dag letterlijk terugvindt in het Lucas-evangelie? Zullen we het eens opslaan? In Lucas hoofdstuk 13. Daar is de Jezus onderweg naar Jeruzalem. En de mensen zeggen tegen Jezus, ga niet naar Jeruzalem, want ze zullen je doden, ze zullen je gevangen nemen. En dan staat er in vers 31. Lucas 13, vers 31. Tezelfde tijd kwamen enige fariseeën en zeiden tot hem: ga heen, vertrek van hier, want Herodes wil u doden. En hij zeide tot hen: gaat heen en zegt die vos, zie, ik drijf boze geesten uit, volbreng genezingen. Heden en morgen en op de derde dag ben ik gereed. Doch ik moet heden, morgen en de volgende dag, 3 dagen, reizen, want het gaat niet aan dat de profeet buiten Jeruzalem omkomt. Zie je het staan? Jezus, die met zijn vader, de vader en de zoon, 3 dagen onderweg zijn naar de plaats waar de vader de zoon zal offeren. Er wordt heel veel nagedacht over het lijden van de zoon. Maar heeft u er wel eens over nagedacht? Over het lijden van de vader? De vader die zijn eigen zoon moet doden? Want dat gebeurde op Golgotha. De vader die zijn zoon offerde. Ik heb wel eens met mijn dochtertje naar het ziekenhuis moeten gaan, waar de chirurg haar behoorlijk onder handen nam. En ik stond erbij. Ik dacht, ah, kon ik het maar overnemen? Kon ik de pijn maar dragen die zij moet dragen? Wat een pijn leid je dan als vader, als je dochter zo moet lijden. Wat heeft de vader geleden? Daar op Golgotha. Maar laten we vanuit deze geschiedenis met elkaar eens gaan kijken naar deze zoon. Deze Isaac. En de vergelijking maken naar de Jezus. Heel kort. Wil ik daarmee afronden. In Isaac zien we de beloofde zoon. Er werd naar uitgekeken. Er werd naar verlangd. En Isaac, die op zo'n wonderlijke manier geboren werd, werd geboren, en dat staat er letterlijk, ik heb het net ook genoemd uit Genesis, hij werd geboren te bestemder tijd, zei de Heer zelf tegen Abraham, te bestemder tijd. Weet je, vanmorgen kan ik alleen maar zeggen dat de Heer Jezus op het moment, op het juiste moment geboren werd. Er staat zelfs in het woord van God toen de volheid des tijds gekomen was. Liet God zijn zoon geboren worden. Te bestemde tijd. Hij was de beloofde zoon. Isaac. En natuurlijk ook de Jezus. Ten tweede, als we kijken naar Genesis 22, het eerste stukje, vers 2. Daar staat: neem toch uw zoon, uw enige zoon. En Ismaël dan? Isaac was toch de tweede zoon? Of niet? Nee. Voor Gods aangezicht telde Ismaël niet mee, omdat hij een zoon van het vlees was. Hij zei: door Isaac zal men van nageslacht spreken. En Isaac was de enige zoon. In Johannes 3, vers 16 lezen we: want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. In het Hebreeuws staat er een woord wat eigenlijk heel mooi, nog mooier is. Weet je, in het Hebreeuws staat: neem toch uw zoon, uw alles. Uw alles. In zijn zoon heeft God werkelijk alles gegeven. Uw enige, uw alles. We kennen allemaal de geschiedenis wel, of de gelijkenis die de Jezus vertelt in Matteüs 13, dat een koopman die vond een schat in de akker, en in zijn blijdschap gaat hij heen en dan staat er: hij verkocht alles wat hij had. En hij kocht die akker. En de akker was de wereld. Deze wereld, die door de zondeval in de handen van de duivel terechtgekomen is, en dat merken we op allerlei manieren wat er met deze wereld en met de schepping gebeurt, heeft God teruggekocht met alles wat hij had. Met zijn eigen zoon. Hij verkocht alles wat hij had en kocht die akker. Er staat nog iets. Neem toch uw zoon, uw enige, en dan staat er in vers 2, die gij lief hebt. Je geliefde zoon. Isaac was de beloofde, enige en geliefde zoon van zijn vader. Zoals de heer Jezus ook de geliefde zoon was. Uw geliefde. Weet u dat in bijvoorbeeld Spreuken 8, daar lezen we iets over de verhouding tussen de zoon en de vader voordat de zoon naar deze wereld kwam. En weet u hoe de heer Jezus daar omschreven wordt? De zoon van God? Als een troetelkind. Als een troetelkind. Die speelde bij zijn vader. Waar zijn vader zoveel genot aan had. De geliefde zoon. Een troetelkind. Staat er letterlijk. En God heeft afstand genomen. Van zijn troetelkind. 3 keer kunnen we in het Matthäus-evangelie vinden. Dat de Heere God gezegd heeft. Deze is mijn zoon. De geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. De eerste keer bij zijn doop, de laatste keer bij zijn verheerlijking op de berg, en daartussenin wordt de profetie Jesaja aangehaald door de heer Jezus, waarin hij de geliefde zoon, de uitverkoren zoon van God genoemd wordt. Jezus, de geliefde zoon. Isaac was niet alleen de beloofde, de enige, de geliefde, maar ook, ja, wat wonderlijk, de gehoorzame zoon van de vader. Isaac was dienstbaar, gehoorzaam. Er zijn heel wat artikelen over geschreven. Hoe oud zou Isaac nou geweest zijn op dit moment? Zou het een jochie, een spelend jochie geweest zijn? Zal hij al wat ouder geweest zijn? Hoe oud dan? De Joodse overleveringen, en heb ik dus over de Joodse overleveringen, die dus niets met Jezus te maken hebben. Die zeggen dat het heel goed kan dat Isaac toen al zo'n 30 geweest is. Zou zomaar kunnen. En dat baseren ze op uitdrukkingen zoals uw zoon, niet uw kind, maar uw zoon. Of de jongen, niet het kind of niet de jongeling, maar de jongen. Het feit dat hij, dat moet je niet zomaar even lichtvaardig zo zien. Maar er staat op een gegeven moment dat Abraham het hout kloofde. Hebben jullie wel eens hout gekloofd voor de open haard? Oh, dat mag tegenwoordig niet meer zo, hè? Of voor het kacheltje, zuinig stoken. Nou, als je hout klooft, dat doe je met een bijl, dan heb je behoorlijke houtblokken, toch? En wat deed vader Abraham met die houtblokken? Hij bond ze samen. Hij bond ze samen. Die touwen had hij later nodig voor een ander doel. En dan legde ze wel even op zijn zoon, hè? Dan moet het toch wel een krachtig persoon geweest zijn om dat eventjes die berg op te dragen. Zo zijn er meerdere aspecten waaruit je kunt concluderen dat Isaac niet zomaar een jochie geweest was. En wat we van Isaac lezen, dat is, ja, Isaac was natuurlijk snel. Hij kon zijn vader best wel aan. Hij kon zo wegrennen. Abraham was oud, over de 100. Maar wat wonderlijk dat je dan kunt lezen dat Isaac zo gehoorzaam was. Weet je, in Hebreeën 10 lezen we dat de Jezus naar deze wereld gekomen is En dan zeggen we heel vaak, ja, dat deed hij voor ons. Om ons te redden. Om ons eeuwig leven te geven. Dan staat in het verlossingswerk ik centraal. Maar dat is niet waar. Dat gebeurt veel te veel. En het heeft met name met het Griekse denken te maken. God is er voor ons. Terwijl het Hebreeuwse denken gaat ervan uit, wij zijn er voor God. Maar waarom kwam Jezus dan? Broeders en zusters, jongens en meisjes, onthoud dit alsjeblieft heel goed. De Heer Jezus kwam in de eerste plaats om de Vader te gehoorzamen. En dan staat er letterlijk om zijn wil te doen. Dat was de prioriteit van de komst van Jezus naar deze aarde. Niet in de eerste plaats omdat hij jullie wilde redden, maar in de eerste plaats om de wil van God te doen. Dat was de eerste missie van Jezus. En dat het de wil van God is dat niet iemand verloren gaat, dat is de tweede. Maar hij kwam om de wil van God te doen. Niet mijn wil, zei hij in de hof van Gethsemane, maar uw wil. Daar gaat het om. Om de wil van God. En wat is het dan mooi? Dat Isaac bereid was om op die derde dag het hout wat op de ezel lag over te nemen en het op zijn rug te sjouwen de berg op. Er is één evangelie die daarover spreekt. Johannes 18. Weet je wat je daar leest? Of nee, Johannes 19, vers 16. Dat is een heel klein zinnetje. Jezus dan zelf het kruis dragende. Jezus droeg het hout. Isaac droeg het hout. De gehoorzame zoon. En deze gehoorzame zoon werd ook een zwijgende zoon. De zwijgende zoon van Abraham. We weten eigenlijk helemaal niets over wat Isaac gezegd heeft. En Abraham zal heel stil geweest zijn onderweg. Hij zal het heel moeilijk gevonden hebben om zo met zijn zoon onderweg te zijn. Maar toen ze bijna op de plaats kwamen waar het offer gebracht zou worden, toen zei Isaac maar één ding. Mijn vader, waar is het lam? Dat is het enige wat we van Isaac kunnen lezen. Mijn vader, waar is het lam? Mooi hè? Toen Jezus vlak voor Golgotha zich neerwierp op aarde, vroeg hij hetzelfde. Vader, mijn vader staat er letterlijk. Ben ik het lam? Vader, is er een andere mogelijkheid? Vader, maar zo niet. Dan ben ik bereid om het lam te zijn. Vader, waar is er lam? In Jesaja 53 lezen we dat er Jezus als een schaap ter slachting geleid werd. En dat hij zijn mond niet opendeed. Hij leed zwijgend. Zefanja lezen we, hij zal zwijgen in zijn liefde. Wij lezen er zo gauw overheen. Maar je leest hier in dit stukje dat Abraham zijn zoon, ik zei net die touwen die hij nodig had om die gekloofde houtblokken bij elkaar te houden, die gebruikt hij om zijn zoon te binden. Alsjeblieft, vader. Isaac liet zich binden. Een grote jonge man. Door zijn bejaarde vader. En Isaac liet zich op het altaar leggen. En hij zweeg. Tenminste, de Bijbel vertelt er niets over. Hij zweeg. De zwijgende zoon. En Abraham was bereid om zijn zoon te slachten. En zo werd de gehoorzame, de zwijgende zoon, de zoon die geofferd werd. Want weet u, als je Hebreeën 11 leest over het offeren van Abraham van zijn zoon Isaac, dan lees je inderdaad, door het geloof heeft Abraham zijn zoon geofferd. Staat er. Ook al heeft hij het niet daadwerkelijk gedaan, maar toen hij zijn eerste stap zette richting de berg Moria, had hij zijn zoon al geofferd. Het gaat er niet in eerste plaats om wat je met je handen doet, maar de beslissing die je neemt in je hart. Hij had afstand genomen van zijn zoon. Isaac, de geofferde zoon. Jezus, de zoon die voor ons geofferd werd. En wat is toch mooi, dat Abraham de Heer hier op een nieuwe manier leert kennen. Hij zegt tegen zijn zoon, de Heere zal zelf voorzien in een offer, ten brandoffer. Yahweh Yireh, de Heere zal voorzien. En in dat geloof heeft Abraham zijn eigen zoon geofferd. Hij staat er zelfs in de Hebreeënbrief, hij heeft zelfs overwogen dat God hem uit de doden weer op zou wekken, want God had gezegd, door Isaac zal men van nageslacht spreken. Isaac zal de vader worden van vele volkeren. Hij heeft nog geen kind gekregen, dus, nou, als ik God moet geloven, dan zal hij zelfs Isaac weer op kunnen wekken. En dan staat er zo mooi in Hebreeën 11, en bij wijze van spreken heeft Abraham hem ook eigenlijk weer uit de dood teruggekregen. Ziet u dat Abraham meer gezien heeft? Hij heeft de dag van Christus gezien. Hij heeft Christus ontmoet op die manier. En dat deed Christus. Dat deed de Vader. Dat deed de Zoon voor jou. Voor mij. En daarom kunnen we als tenslotte ook zien, Isaac werd niet alleen de geofferde zoon, maar de levende zoon. Uit de dood teruggekomen. Als je zo erover nadenkt, wat de vader en de zoon meegemaakt hebben in die dagen. En wat 2000 jaar later de vader en de zoon, God en zijn zoon, meegemaakt hebben. Voor jou, voor mij. Wat doet dit lijden in jouw leven? In deze 40 dagen tijd. Wat betekent het lijden van de vader en het lijden van de zoon voor jou? Is er een moment in jouw leven geweest waarin je God de vader en God de zoon gedankt hebt voor dat lijden? Dat God bereid was om zijn zoon voor jou te geven. Jouw alles, zijn alles aan jou, voor jou, voor deze wereld te geven. Voor de redding van jouw leven. En als we dan weten, God zal zelf voorzien in een offer, ten brandoffer. Hij heeft erin voorzien. Yahweh, Yireh. Hij heeft voorzien. En in dat offer wat hij voor jou bracht, daarvoor ziet God in alles. Een lam, wat voor jouw zonde, de zonde van jou gedragen heeft. Ik vind het zo mooi zoals Petrus dat zegt. Dat er Jezus het lam van God was, dat met jouw zonde in zijn lijf, jouw zonde geabsorbeerd in zijn lichaam, aan het kruis op het hout daar stierf. En daarmee het oordeel, wat God voltrokken heeft over de zonde, het oordeel over jouw leven voltrokken heeft. Daar aan het kruis op Golgotha. En er staat in de Bijbel, als je Jezus Christus aanvaardt, als het lam dat jouw zonde gedragen heeft, het lam dat God naar deze wereld liet komen, dan staat er zo mooi in de Bijbel, Dan heb je vergeving van zonde en eeuwig leven. Mag ik eens vragen, heb je eeuwig leven? Ben je gereinigd van je zonde? Mag je weten dat je een kind van God bent? En mag je net zoals Abraham, die het niet meer nodig vond om in huizen te wonen, maar in tenten te wonen. Hij woonde in tenten, want hij zei zoals we vroeger wel zijn Negro spiritual zongen, this world is not my home. Dit is niet mijn blijvende plek hier. Ik woon in tenten. Ik sla mijn pinnen niet te vast hier. En dat heeft Abraham ontdekt. Dat hij steeds losser kwam van Ur, van Lot, van Ismaël en zelfs van Isaac. En dichter kwam bij God. Amen. Zullen we samen de Heer danken? Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk danken dat we vanmorgen stil mochten staan bij de weg van de Vader en de Zoon. Zo gingen die beiden tezamen. Ze waren samen op weg naar hetzelfde doel. De offerplaats. De plaats waar eens Abraham zijn tienden gaf. Maar nu zijn alles gaf. En Heer, we willen vanmorgen bekennen dat we soms zo weinig van onszelf willen geven. En dat u er eigenlijk alleen maar voor ons bent. En wij niet voor u. Heer, en vanmorgen willen we opnieuw zeggen, Heer, hier ben ik. En alles wat van mij is, alles wat ik heb, het is uw eigendom. En wilt u het maar gebruiken in uw dienst? Heer, dank u wel dat we zo vanmorgen na mochten denken over het feit dat u erin voorzien hebt. Dat voor Isaac een ram, een lam geslacht werd. En dat Isaac niet hoefde te sterven, omdat u zelf voorzien heeft in een offer. Heer, dank u wel dat wij overgegaan zijn vanuit de dood in het leven, omdat u voorzien hebt op dat kruis van Golgotha. Waar de Heer Jezus riep, het is volbracht. En alleen op grond van dat werk mogen we weten dat we kinderen van God geworden zijn. En uit mogen kijken naar de dag van Christus, waarop uw heerlijkheid, Heer Jezus, naar ons toe zal komen. Vader, dank u wel voor die liefde. Vader, dank u wel dat we u mogen kennen als God de Eeuwige. Als God de Almachtige. Als God de Allerhoogste. En dat we ons zo aan uw liefdevolle vaderarmen mogen overgeven. En zo op de eerste dag van de week weten we, Heer, u overziet de komende week allang. U weet hoe de week eruit ziet. U weet ook hoe het over een jaar eruit ziet. Heer, u overziet onze hele toekomst. En wat is het dan goed om u te volgen, Heer. U als goede herder die voor ons uitgaat. Ook de komende week. Dank u wel daarvoor. Wilt u de gemeente hier in Ermelo ook zegenen? De leidinggevende van de gemeente ook wijsheid geven om uw kudde ook te wijden en te leiden. Heer, dank u wel dat we zo onszelf ook op dit moment aan u mogen toevertrouwen. In Jezus' naam. Amen.